Openen wij Gods heilig en onfeilbaar woord, gemeente, voor de schriftlezing in het Nieuwe Testament en wel in Matteüs, het evangelie naar Matteüs, het tweede hoofdstuk waaruit gelezen wordt van vers 1 tot en met 12. En daar in Matteüs 2 te beginnen bij het eerste vers luidt het woord van God aldus. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea in de dagen van de koning Herodes, zie. Enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet: en gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naarstiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zeide: reist heen en onderzoek naastiglijk naar dat kindeken, en als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij de koning gehoord hebbende zijn heen gereisd, en zie, de ster die ze in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeken was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeken met Maria zijn moeder, en nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden, en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Tot zover de lezing van Gods woord. Gemeente, naar aanleiding van wat u is voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord, Matteüs 2, vers 1 tot en met 12, willen wij uw aandacht vragen voor tweeërlei ontvangst van de kerstboodschap. Tweeërlei ontvangst van de kerstboodschap. We letten met de hulp des Heren en onder de inwachting van de Heilige Geest op een tweetal gedachten. Allereerst in Jeruzalem en ten tweede bij de wijzen. Dus wij gaan luisteren dit morgenuur naar een tweeërlei ontvangst van de kerstboodschap. Allereerst in de stad Jeruzalem en in de tweede plaats bij de wijzen uit het oosten. Gemeente, jongens en meisjes, wij mogen dit morgenuur met elkaar een aantal mensen nagaan. We mogen zien hoe dat zij niet alleen een gang maken door het leven, maar hoe dat zij boven alles een gang maken naar het leven. We gaan de wijzen uit het oosten, we gaan ze achtervolgen, om zo te zeggen. We gaan ze bezien als zij gaan naar en komen tot Jezus. Misschien heb u de afgelopen dagen de herders wel voorbij zien komen. Misschien is wel gepredikt over Simeon of Anna. Misschien ook wel over de wijzen uit het oosten. Maar een mens die zou zomaar kunnen gaan denken, tjonge, wat zijn er toch velen die naar Jezus komen. Als op de weg naar de zaligmaker overvol zou zijn. Maar dat is niet zo, gemeente. Het is op de weg naar Jezus geen dringen geblazen. Want kijk maar eens goed, de weg naar de geboren Christus is met kerst eenzaam en verlaten. Wat een drukte op de verkeerswegen. Wat is er veel verkeer. Maar op de weg naar de Heer Jezus, daar loopt hooguit een handjevol mensen. Maar de vraag voor u, jou en mij is deze, loopt u daar nou ook al tussen? En loop jij daar ook al bij? Is het ons in deze dagen rond kerst? Ja, is het heel ons leven ons om Jezus te doen of niet? We letten vanmorgen op de wijzen uit het oosten. Mogelijk wisten deze mannen van de heilsverwachting die er leefde onder het oude bondsvolk der Joden. Misschien heeft Daniël wel onder hen gewerkt in verledene dagen. Misschien waren de profetieën van Biliam hen niet onbekend, dat er een ster zal voortgaan uit Jacob. Ook is het mogelijk dat deze mannen, dat zij met de wet en de profeten in aanraking zijn gekomen. Dus niet door Daniël, niet door de profetie van Biliam, maar door de vele Joden die na de Babylonische ballingschap over verschillende landen waren verspreid in het oosten, hoe het ook zij. Dit is in ieder geval zeker. Toen deze wijzen uit het oosten op een zekere nacht de hemel aftuurden en de hemel naspeurden. In Mesopotamië en Perzië, zo moet u en jij weten, werd de sterrenkunde menigvuldig beoefend. Dat was wijd verbreid gebruikelijk toen zij die ene nacht de hemel afspeurden, het heelal. Toen zagen ze iets ongewoons, kinderen. Toen ontdekten ze ineens een ster die ze nog nooit hadden gezien. En toen legde in die nacht God in zijn verkiezende liefde genadig zijn hand op deze mannen. En toen kwam de Heilige Geest in hen om in hun harten te gaan werken. In die nacht heeft God deze mannen opgezocht. En dat is nou altijd het begin als een mens gaat zoeken. Als een mens gaat vragen, dat God met zijn opzoekende genade en liefde hen is voorgekomen. En dat maakt nou de verwondering uit van elk kind des Heren. Ze roepen het uit met Johannes: hierin is de liefde van God. Niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon heeft gezonden. Ze worden zoekende gemaakt, omdat God ze daar in dat verre land opzoekt. En zo worden deze wijzen door de hemel aangedreven. Er is in hun hart een betrekking geboren op een onbekende koning die het levenslicht heeft gezien. Want zo verstaan ze die ster. Die zegt hen: er is een koningskind geboren. En ze besluiten dan, jong en oud, om de lange reis te ondernemen, de verre reis, om die geboren koning van wie de ster aan hen was verschenen, om die geboren koning hulde te gaan bewijzen, om hem te gaan aanbidden, om hem te gaan prijzen, om hem te gaan eren, om hem te gaan grootmaken, om hem te gaan verheerlijken. Ja, en waar moet je dan zijn om een geboren koningskind te vinden. Gemeente, toch niet anders dan in de hoofdstad van het land. Dat betekent hier Jeruzalem. En daarom reizen ze naar Jeruzalem. En als ze daar dan aankomen in de stad, als die mannen met hun bijzondere gewaden, ze zien er anders uit dan de Joden, ze vallen meteen op, dat zijn buitenlanders, dat zijn vreemdelingen. Als ze dan door de poorten van de stad binnen Jeruzalem komen, dan vragen ze het aan de mensen die ze zien op straat en bij de huizen, waar is die? Ja, wie? Ja, die geboren koning. Want, zeggen ze, we hebben zijn ster gezien in het oosten. En we zijn gekomen om hem te aanbidden. O, zo hebben die wijzen uit het oosten de kerstboodschap gebracht in Jeruzalem. God zorgt ervoor, gemeente, dat zijn woord overal zal komen. En hij gebruikt daar middelen en mensen voor, nadat het hem belieft, bijzonder, hè? Niet alleen de herders in het veld van Efrata, en niet alleen de mensen tegen wie de herders het hebben doorverteld, hebben vernomen van de geboren koning. Ook in het Jeruzalem van de wet, ook in het Jeruzalem van de godsdienst, ook in Jeruzalem hebben ze het gehoord uit de mond van deze wijzen. Hij is geboren. En hoe wordt nou die kerstboodschap in Jeruzalem ontvangen? Dat is onze eerste gedachte. U kunt het lezen. In vers 3, de koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd. En geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks. Naar aanleiding van die woorden in vers 3 en 4a wil ik de ontvangst van de kerstboodschap in Jeruzalem onderverdelen in 3 punten. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen 1a, 1b en 1c in de preek. Ik noem dat om de structuur wat voor u en voor jou helder voor ogen te stellen. We gaan eerst zien hoe dat het nou was bij het volk, en dan hoe het was bij Herodes, en dan hoe het was bij al de overpriesters en de schriftgeleerden. Eerst het volk. Er staat immers en geheel Jeruzalem met hem. Ze raken in opschudding, ontroerd. Heel snel verspreidt zich namelijk het nieuws. Zo stel ik mij voor over die aankomst van die vreemdelingen, die vertellen dat er een koningskind is geboren. Het verspreidt zich het nieuws als een vuurtje onder het volk van Jeruzalem. En sommigen van de inwoners van Jeruzalem zullen bang en bevreesd geworden zijn. Immers Herodes, die nu op de troon zat, was geen Jood, maar een Edomiet. En hij was verre van geliefd, deze koning Herodes. En al vrezen sommigen een opstand die mogelijk zou kunnen uitbreken om Herodes te verdrijven van de troon ten behoeve van de geboren koning. En als dat zal gebeuren, als er een opstand zal uitbreken, zo weten ze, dan zal Herodes er niet voor terugdeinzen om geweld te gebruiken en om bloed te vergieten en zal de opstand te onderdrukken. Weer anderen onder het volk zullen zich misschien hebben afgevraagd, zou het allemaal wel waar zijn wat deze mannen vertellen? Zou God zijn beloften die hij aan de vaderen heeft gedaan van ouds, zou hij die tenslotte dan toch vervuld hebben? Velen in Israël en ook in Jeruzalem hielden daar maar zo weinig rekening mee, gemeente. Ze leefden niet bij de beloften van God en ze zagen niet uit naar de vervulling ervan. En anderen hebben ongetwijfeld het hoofd geschud en gezegd: nee, er is allemaal niks van waar. Want dachten jullie nou dat heidenen moeten komen om ons te vertellen dat de Heere een groot en een machtig werk onder Israël gedaan heeft? En zo wordt er voor een tijdje in Jeruzalem druk gesproken over die mensen uit het oosten en over de boodschap, die vreemde boodschap die ze brachten. Maar als straks de wijzen uit het oosten de poorten van Jeruzalem weer zijn doorgegaan en de stad hebben verlaten, gemeente, dan is de ontroering onder het volk ook weer over en verdwenen. En dan keert de rust weer terug en dan gaan de mensen weer over tot de gewone dingen van elke dag. En gemeente, bij elk van die drie, het volk, Herodes en de overpriesters en schriftgeleerden, wil ik ook de toepassing naar ons maken vandaag de dag. Mag ik dat nu eerst doen? Als we zo hoorden hoe dat het volk die boodschap heeft ontvangen in ontroering. Gemeente, is dat ook niet het grote gevaar zoals het bij hen was? De kerstboodschap heeft ook onder ons mogen klinken in de achter ons liggende dagen, menig keer. Misschien spraken wij er ook nog wel even over, ik hoop het althans. En misschien mocht het nog wat naklinken in de afgelopen dagen. Maar zo spoedig is het weer anders, want morgen is het oudejaarsdag en dan neemt ons dat alweer helemaal in beslag. En dan nieuwjaarsmorgen en daarna na de vakantie moeten we weer naar school. Het werk dat wacht weer en eist ons helemaal op. En net zoals de inwoners van Jeruzalem nadat de wijzen zijn verdwenen, alles weer hebben gelaten voor wat het was en is, zo dreigt ook ons dat grote gevaar. Misschien waren we ook wel eventjes ontroerd over de boodschap van de geboren zaligmaker. Maar aan diepere vragen kwamen we niet toe. Zoals: is hij nou ook voor mij geboren? En wat heb ik nou persoonlijk aan zijn komst naar deze aarde? Hoe krijg ik deel aan deze Christus? Wat dunkt hij nu mij? Misschien schrikken we wel voor zulke vragen. Want niemand wil zich de rust buiten Jezus laten ontnemen. En daarom duwen we zulke vragen maar het liefst zo ver mogelijk bij ons vandaan. Want ik wil verder kunnen gaan met mijn eigen leven. Ik kijk vervolgens naar Herodes. Zelfs deze heidense vorst heeft de kerstboodschap gehoord, gemeente. En dat is Gods voorzienigheid. De grootste vijand en de grootste vijanden komen ook in aanraking met het evangelie van Christus. Hoe vaak zie je dat niet ook in landen waarin dictators het christendom in de ban hebben gedaan, waar vijandelijke machten de overhand hebben, toch komen ze regelmatig in aanraking met het evangelie naar Gods voorzienige leiding. Weet je wat we daarin zien? God maakt zich vrij, gemeente, van alle mensen. Ook Herodes, hij is ontroerd als hij de kerstboodschap verneemt, maar weer heel anders dan het volk. Als Edomiet heeft hij zich nooit bekommerd om de Messias-verwachting onder het volk der Joden. Het zal allemaal wel, heeft hij gedacht. Maar nu komt er door die vraag van de wijzen, waar hij ook van heeft gehoord, toch onrust en angst in hem op. Want stel je nou eens voor dat het toch waar is wat die wijzen zeiden. Ze zijn zo zeker van hun zaak. Want ze vroegen niet of er een koning geboren is. Of het waar is wat ze dachten. Maar ze vroegen waar die geboren koning te vinden zou zijn. Het stond dus voor hen vast. Als een paal boven water dat die koning er was. Dat die koning gekomen is. En ik zie Herodes denken, zou ik dan nu de troon moeten verlaten? Is het nu gedaan met mijn macht? En zo groeit daar in zijn hart de haat tegen de onbekende koning, het onbekende kind. En die haat en vijandschap die gaat zelfs zo ver. Die openbaart zich straks daar in gemeente dat hij alle kinderen onder de 2 jaar in Bethlehem laat vermoorden. Zo vergrimd en vergramd is hij op deze geboren koning. Die vreselijke kindermoord. Want hij voelt het wel, die geboren koning. De Heer Jezus Christus is 1 grote bedreiging voor mijn eigen macht. Hij vormt voor mij een groot gevaar, want het betekent 1 van beiden moet gaan wijken. Of Jezus of ik. En daarom besluit Herodes zonder enige aarzeling. Ik zal mij handhaven ten koste van het kind. En opnieuw kom ik eerst nog bij u. En bij jou en ook bij mezelf. Want o geliefden, daarin hebt u nou ons allerbeeld. In koning Herodes. Want ook wij willen niet bukken en buigen. Voor die enige geborene zoon van God. Voel u het ook aan met mij en jij. Dat hij een bedreiging is voor ons. Voor ons vermeende koningschap. Want sinds dat wij het woord van de duivel hebben geloofd. Die tot ons zei. En jij u zult als God zijn. Begeren wij zelf God te zijn. Zelf op de troon te zitten. En God aan onze voeten te hebben. En evenals Herodes zorgvuldig. Waakte voor alles wat zijn positie bedreigde. En wat zijn heerschappij en macht zou kunnen belemmeren en wegnemen. Verzetten ook wij ons met alle krachten van ons natuurlijk boze zondaarshart tegen deze koning, in bijzonder als hij tot ons komt in het gewaad van zijn woord, als hij ons nodigt en roept en lokt en zegt: o jonge meisje, man, vrouw, komt herwaarts tot mij. Want tot hem komen, dat betekent, dan moet ik van de troon af. Tot Christus komen, dat betekent dat mijn kroon omgekeerd moet worden, gemeente. Dat wil zeggen dat ik koning af moet worden. Als hij het is, dan ben ik het niet meer. En dan zal ik het ook nooit meer zijn. Dan moet ik de teugels overgeven aan die ander. Maar ach. Als het nou echt kerstfeest geworden is of worden zal, dan krijg je de kroon die je jezelf op het hoofd hebt gezet. Die krijg je af te nemen, gewillig, gemeente. En die krijg je neer te leggen aan de voeten van koning Jezus. En dan krijg je de scepter uit handen te geven. En dan wordt de bede geboren als je zo voor hem ligt. Wilt u mijn koning zijn? Wilt u mij regeren? O Heere Jezus, door uw geest en door uw woord rechtvaardig, wijs en zacht. Dus als God kerstgenade verheerlijkt in je. Als het Christus wordt in je leven. Als u het niet meer bent en zijn zult en jij, dan betekent dat troonsafstand. Maar vergis u niet, die troonsafstand gaat wel gepaard met strijd. En ook met tegenwerking van onze kant, want er moet heel wat gebeuren om een hoogmoedig mens en een schuldig mens te doen neerknielen, om een Adamskind te brengen bij de kribbe en om hem te brengen tot de dankzegging aan God voor zijn onuitsprekelijke gave. Maar de Heere weet wel om mensen daar te krijgen, om vijanden met zichzelf te verzoenen en om onbuigzame zondaren toch te doen bukken en buigen, om hoogmoedigen uit de troon te halen en voor Christus te brengen. Hoe is die boodschap ontvangen? We zagen bij het volk, bij Herodes. Maar het derde wat ik zou noemen, dat is bij al die overpriesters en schriftgeleerden. Want ook deze mannen die hebben de kerstboodschap gehoord. Hoe dan nou toen de koning hen heeft ontboden? Hij heeft ze geroepen, deze mannen. En heeft ze gevraagd om antwoord te geven op de vraag van de wijzen uit het oosten, waar de geboren koning der Joden, waar die is, waar die geboren zal worden. En zullen we niet de vragen aan de koning, geef ons een dag tijd, dan zoeken we het op. Dat moeten we eerst onderzoeken in het woord. O nee, zodra ze binnenkomen en de vraag wordt gesteld, kunnen ze het antwoord oplepelen. En ze noemen misschien de tekst er wel bij, koning, dat staat in Micha, waar die geboren wordt. Micha 5 vers 1, koning in Bethlehem Ephrata. Ja, deze mannen die zijn zo goed thuis in de Bijbel, in de schrift. En dat is niet te versmaden, gemeente. Dat is ook voor ons nodig, bijbelkennis. Voor oud en jong. Maar weet je wat me opvalt? Ze wisten er over mee te praten, maar ze konden er niet uit praten. En dat is nou een verschil tussen dood en tussen leven. Deze Joodse leidslieden, deze godsdienstige leiders, die hadden hun eigen kennis aan de Messias. En daarmee waren ze tevreden. En daarom hadden ze hem zelf ten diepste niet nodig. En daarom springen deze wetgeleerden en schriftgeleerden niet van vreugde op en blijdschap op als ze de kerstboodschap horen. Hij is geboren, hij is gekomen. En daarom gaan deze overpriesters en schriftgeleerden, jongens en meisjes, ook straks niet mee met de wijzen uit het oosten naar Bethlehem. Nadat ze geroepen zijn door koning Herodes en antwoord hebben gegeven op zijn vragen, gaan deze mannen weer terug, precies zoals ze zijn gekomen. En gemeente, is het niet zo dat deze overpriesters en schriftgeleerden vele navolgers hebben onder het kerkvolk in onze dagen? Mensen zoals u en jij in de schriften onderwijzen. Je hebt verstandelijke kennis van de waarheid. Je weet waar je de dingen moet vinden in je Bijbeltje. Maar aan die kennis heb je genoeg. Zulke mensen hebben wel kerstfeest gevierd. Maar ze hebben het gedaan met hun verstand en niet met hun hart en nog minder met de Heere. En wat is dat, een arm kerstfeest? Wat is dat, een leeg kerstfeest, als het niet gevierd is geworden met God in Christus? O, en toch, dat wordt maar niet verstaan door zulke mensen, want dan zouden ze het immers niet zeggen, wij zijn rijk en verrijkt en we hebben geen dingsgebrek. Dan zouden ze gaan roepen, ik verga van honger. O, zo hebben we gehoord hoe dat het gegaan is daar in Jeruzalem, waar de kerstboodschap heeft geklonken onder het volk en onder de koning en onder de schriftgeleerden en de overpriesters. Hebben het allemaal gehoord En hoewel hun reacties verschilden, dat zagen we, hebben ze allemaal, en dan moet ik denken aan het woord van Jezus, de dag van hun bezoeking niet bekend. Ze hebben allemaal de kerstboodschap versmaad. En ze hebben allemaal de kerstboodschap verworpen. Want de wereld die gaat niet mee naar Bethlehem. Maar de godsdienst heeft ook geen betrekking op het geboren kind. Hoewel het maar een reis van 2 uur was, gemeente. Van Jeruzalem naar Bethlehem. Ze hebben er nog geen 5 minuutjes lopen voor over. O, het is van huis uit ons allerbeeld. Herkende u zich erin? Maar dan mocht het zijn door Gods genade dat we ons ook mogen gaan herkennen, voor het eerst en opnieuw, in die wijzen uit het oosten. Dat we ons beeld ook in hen mogen terugvinden, nogmaals vanwege de genade van God. Want bij hen is het zo gans anders. Onze tweede gedachte, bij de wijzen. Hoe wordt de kerstboodschap bij hen ontvangen? O, dan mag ik zeggen, zij prediken, deze wijzen, ons betere dingen dan de inwoners van Jeruzalem. Gemeente, het was geen makkelijke weg die ze hadden te bewandelen. Nadat God hen had geroepen uit het verre oosten naar het land van Judea. Het was een lange en een bange weg, vol van gevaren en vol van bezwaren. Er was veel geloof voor nodig om deze weg te gaan. Om deze weg te beginnen, om deze weg voor te zetten, maar ook om deze weg te beëindigen. Maar de Heere stond daar nou zelf voor in, gemeente. O wonder, hè? Waarschijnlijk hebben die wijzen uit het oosten de ster alleen gezien in het oosten en niet tijdens de reis naar Jeruzalem. De ster is hen pas weer verschenen, zo zal ik straks ook aanhalen, als ze Jeruzalem weer gaan verlaten. En ongetwijfeld is daar strijd op afgekomen in die tijd dat ze de reis maakten en de ster niet meer zagen. Weet je het wel zeker, dat je de ster hebt gezien? Is het geen inbeelding geweest? Is het geen verbeelding geweest? Is het geen bedrog geweest? Ik denk dat die vragen tijdens de reis wellicht in hun hart naar boven zijn gekomen. Maar ook hebben ze, als de ene dreigde weg te zinken in wanhoop en in moedeloosheid, zo hebben ze elkaar mogen opwekken om te volharden en aansporen. Kom op, laat ons toch gaan en laat ons de weg voortzetten en de reis naar de Heere Jezus, naar het geboren kind, vervolgen. O heilbegeerige zielen naar Jezus, die onderweg zijn naar de zaligmaker, die hem zoeken in al hun zielsverdriet. Die hebben daar ook zo ondervinding van die belemmeringen, van die aanvechtingen, van die wankelingen, van die bestrijdingen, van die vertwijfelingen. Is het geen eigen bedrog geweest? Is het wel echt in mijn leven? Of vanaf dat ogenblik dat hemelslicht hen bescheen en omscheen en doorscheen van boven, hebben ze iets geleerd van wie ze zelf zijn bij dat geesteslicht? Hebben ze zichzelf leren kennen als verfoeilijk voor God en verwerpelijk? Maar ze hebben ook de Heer Jezus in beginsel mogen zien, in zijn dierbaarheid, in zijn gepastheid, in zijn noodzakelijkheid. En weet je wat die mensen dan gaan voelen? Ik moet bij hem zijn. Het behoud dat ligt buiten mij, de zaligheid, die ligt in geen ander dan in Jezus alleen. En als je nou dan vraagt aan die mensen, zeg nou, heb je al heel wat geleerd? Je bent zelf verwerpelijk, verdoemelijk voor God. Je hebt geleerd de noodzakelijkheid, de onmisbaarheid van Christus. Ben je nou al behouden, o man, vrouw? Dan zullen ze eerlijk gemaakt zijn, de och nee, man. Dat kan ik nog niet zeggen. Want er dient nog zo'n weg gegaan te worden. Een weg van strijd en beproeving. En wat is het dan een zegen als je op die weg ook reisgenoten mag ontmoeten en ontvangen. Die woorden van aansporing en opwekking en van bemoediging tot je spreken. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijpt moed. Uw hart zal vrolijk leven. Eindelijk komen ze dus aan in Jeruzalem, de wijzen. Maar net als onderweg er de beproevingen waren, komen ook nieuwe beproevingen in de stad naar hen toe. Want als ze dan navraag doen, dan blijkt dat er niemand is in Jeruzalem die afweet van een geboren koningskind. Je kunt het zien aan die vragende blik. Een koningskind, geboren? Nee, daar weten we niks van. En op ongetwijfeld komt het weer naar ze toe. Hebben we ons dan toch vergist? En de tweede beproeving daar in Jeruzalem is deze. Als ze dan voor de plaats van zijn geboorte verwezen worden naar Bethlehem, een onaanzienlijk dorp. Een nietsbetekenende plaats. Is dat dan niet opnieuw een beproeving? Moeten we daar het koningskind vinden? Is die dan daar op zo'n plek geboren? En de derde beproeving in Jeruzalemstad is deze. Dat niemand met hen van Israël, van Jeruzalem, met hen meegaat. Wat een aanvechtingen. Dat begrijpt u wel. Maar door het waarachtig geloof dat de Heere in de harten van deze mannen heeft gelegd, mochten ze al die bezwaren overwinnen en zich verlaten, nochtans verlaten, op datgene wat God aan hen had bekendgemaakt door middel van die ster. Maar nu ook door middel van zijn woord, wat door de schriftgeleerden voor hen is genoemd en gelezen, omtrent de plaats waar de koning der Joden geboren zal worden. En volgens Babylonisch gebruik gaan dan deze wijzen weer op reis als de avond begint te vallen. Zo verlaten ze Jeruzalem en gaan naar Bethlehem. Het is donker. En wie zal hen de weg wijzen? Opnieuw een beproeving. En dan gebeurt het, gemeente. Jongens en meisjes, als ze Jeruzalem verlaten om naar Bethlehem te gaan, dat voor de tweede keer de ster daar verschijnt aan de hemel. Dezelfde ster als die ze in het oosten hadden gezien. Dan volgt er op al die beproeving de bevestiging. Dan komt de Heere erop terug. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Zo is dat nog in het leven van de genade. Op alles wat van ons is, wat van beneden is, komt God niet terug, maar wel op zijn eigen werk. Want hij verlaat niet wat zijn hand begon. Hij laat de zijde niet hulpeloos varen, maar hij bevestigt ze dat ze in de weg zijn. Dat ze op de goede weg zijn, dat ze in de weg zijn naar de weg. In de weg naar de Christus, de weg, de waarheid en het leven. En zo worden die wijzen versterkt. Versterk hetgeen gij hebt gewrocht. Zongen we zojuist in Psalm 68, vers 14. En laat uw hulp door ons verzocht, uw volk voortaan verhogen. Wat een wonderlijke wegen des Heren komt allen, ziet Gods wijze wegen. Reist u al naar de koning? niet bij eigen licht, maar bij het licht van het woord, bij het licht van God, net als de wijzen. Want zij reizen op aanwijzing van de hemel. Op aanwijzing van het woord. De ster gaat hen voor. En het woord heeft hen de weg gewezen naar Jezus. En nou deert het hen helemaal niet meer dat er niemand uit Jeruzalem met hen meetrekt en meegaat. Want weet je wat deze mannen nu mogen ondervinden? De Heere gaat met ons mee. De Heere die gaat voorop. En dat is nu alles gemeente. Om de Heere mee te mogen hebben in je leven. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En daarom lees ik ook, als ze nu de ster zagen, verheugden ze zich met zeer grote vreugde. En dan reizen ze. Ook al zijn ze nog in de toeleidende weg, mag ik dat maar zo noemen? Ook al zijn ze nog in de toeleidende weg naar Christus, dan reizen ze toch gemeente met blijdschap. En dan mogen ze toch al een hemelse voorsmaak in hun harten ontvangen. Dan mogen ze toch al iets van die hemelse blijdschap in Christus proeven. En vroeger zouden ze zeggen, dat is allemaal al vanuit Christus. Maar het is Christus zelf nog niet. En daarom kunnen deze mensen niet rusten voordat ze aankomen. Ja, waar aankomen? Bij een paleis, kinderen? Nee, bij een eenvoudige woning. Er wordt gesproken van een huis. Een eenvoudige woning waar Jozef en Maria naar alle waarschijnlijkheid inmiddels intrek hebben genomen. Geen paleis dus. En geen wieg met goud en met heerlijkheid omhangen. Geen koningskind in rijk gestikte klederen. En als ze dat zien, dan zijn dat opnieuw beproevingen voor de wijzen. Zullen ze maar niet vertrekken uit Bethlehem? Met de gedachte dat ze zich hebben laten bedriegen en misleiden. O nee, geliefde, waarom dan niet? Omdat de hand van God die hen vond in het oosten. En die hen trouwelijk had geleid van het oosten naar Jeruzalem en van Jeruzalem naar Bethlehem. Omdat die hand van de Heere niet wordt afgetrokken van hen. Maar die neigt hun hart. En die brengt hun hart om te doen wat het voornemen des harten was daar in het oosten. Namelijk om de koning te gaan aanbidden. Hij neigt en brengt hun hart tot die aanbidding van de koning der koningen. Vorst Immanuel, God met ons. En daarin zie ik nou zo heerlijk dat God geen half werk doet, gemeente. Hij is niet alleen degene die begint, de Alfa. Maar er is ook de Omega, de God die voleindigt. O, stel je nou eens voor dat de Heere, laat ik maar een heel ver punt nemen, dat de Heere ze geleid had tot aan de deur van de woning in Bethlehem. En dat de Heere dan zou zeggen, en nou moeten jullie het zelf verder maar weten. En nou moeten jullie het zelf verder maar uitzoeken. En dat de Heere dan zijn hand had teruggetrokken en dat ze vervolgens zelf de deur naar het kindeke hadden moeten openen. En die laatste meters naar dat kindje hadden moeten gaan. Weet je, dan zou de ontmoeting met hem toch nog ongezegend zijn gebleven aan hun hart. Gods volk moet compleet gehaald en gebracht worden. Mag ik het zo zeggen? Als wij iemand ergens moeten brengen, dan zetten we zo iemand wel eens ergens af. Dan zeggen ze, nou dat laatste stukje, daar kan ik zelf wel lopen. Zet me er hier maar uit de auto. Of dan zetten we iemand af bij de voordeur. Ja, ik heb de sleutel hoor, ik kan er zelf wel in. Maar als God zijn volk haalt en brengt, Dan brengt hij ze van het begin tot het einde waar ze wezen moeten en waar ze komen zullen. Want de Heere doet geen half werk. En de Heere doet ook geen werk van 95%, maar God doet het volle werk. Tot roem van zijn genade. De wijzen worden gebracht tot het kindeke. Dus wordt des Heeren volk geleid. En ze worden nu ook gebracht tot de aanbidding, want ik lees, en nedervallende, ziet u, dan gaan die mannen door de knieën, dan vallen ze op de grond. Het heidendom gaat zijn lof betuigen. En nedervallende hebben ze hetzelfde aangebeden. Komt, laat ons aanbidden, die koning. Oh, ik weet het wel, de kennis was nog gering, deze mannen. Wat wisten ze nog? Maar het wezen van het zaligmakende geloof, dat was in hen. De wortel van de zaak was in hen gevonden. En mag ik nou eens aan u vragen, aan jou, o gemeente, wij weten toch veel meer dan deze wijzen uit het oosten. Van kinds af aan hebt gij en jij de schriften geweten. Maar is het in ons leven ooit alles gekomen tot dat vallen voor hem? Tot dat buigen voor hem in het stof en het groot maken van Jezus, omdat hij u en jouw zaligmaker is geworden? Heb je zo je leven alles mogen verliezen en het vinden in hem? Gelukkige wijzen, hè? Deze heidense vorsten. Voor de natuurlijke ogen was er niks bijzonders te zien. Heel gewoon. Heel gewoon. Zo kwam hij. Maar hij wordt geschonken. Ogen des geloofs. En kijk, dan mogen ze alles in hem zien. En dan is het daar in die eenvoudige woning in Bethlehem. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Hier mogen ze zichzelf verliezen, deze wijzen aan het kind en in het kind. En dat is nou de ware aanbidding, dan ben je jezelf kwijt. Vroeger zouden ze zeggen, dan ben je opgelost in hem, opgelost. Kijk, je krijgt jezelf wel weer terug, ook in de verdere weg. Ik wist niet dat mijn ziel nog zoveel van het aardse overhiel. Dan moet die stervensweg ook gegaan worden vervolgens, achter hem aan, een weg van heiligmaking. Maar hier zijn ze zichzelf in de aanbidding, ben je jezelf een ogenblik kwijt. Dan mag je je verliezen in het kind, dan ben je Christusrijk. En als zo'n gelukkig volk in de aanbidding van hem. En dan, lieve kinderen, dan pakken de wijzen hun koffers van hun rijdieren af. En openen ze de koffers en dan gaan ze van die meegenomen schatten uitdelen. Moet je goed letten op de volgorde. Niet eerst die schatten, maar eerst aanbidden. En dan pas de schatten goud, wierook en mirre. Kostbare schatten, peperduur, maar het allerkostbaarste wat ze mochten geven, dat was hun hart. Ze mochten zichzelf aan hem geven. Ze mochten zichzelf aan hem verliezen. En dan nog een stapje verder, in hem mochten ze zich verliezen aan God. En dat is geen verlies als je jezelf verliest in Christus aan God. Maar dat is een eeuwige winst. Dat is een eeuwige winst. En dan lees ik nog tot slot dat ze door de droom, door goddelijke openbaring in de droom, vermaand worden om niet terug te keren naar Herodes. Want Herodes had gemeen gezegd, kom maar terug als je hem gevonden hebt. En vertel het dan maar tegen me. Want dan wil ik ook naar hem gaan om hem ook te aanbidden. Maar dat was niet zijn plan. Zijn plan was om dan de geboren koning te gaan doden. De Heere zegt niet terugga naar de koning. Maar dan gaan ze langs een andere weg terug naar hun land. Een andere weg. En daar lees ik ook dit in geestelijk opzicht. Ze zijn andere mensen geworden. Ze zijn koningskinderen geworden, deze wijzen uit het oosten. En dan komt er een andere wandel en een andere handel en een andere gang in je leven dan voor die tijd. Het is aan hen vervuld geworden, gemeente. Uwe ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. En weet je wat ik nou zie in deze geschiedenis? En neem dat nou maar eens mee. Hoe machtig God is. Hoe machtig de Heere is in zijn opzoekende liefde en genade. In zijn trekkende liefdesarbeid om zielen te brengen bij Jezus. Om zielen te leiden tot het kind. Heb u daar al deel aan? Aan die leiding? Ben u ook al opgezocht? Nee, niet door een ster. Of misschien toch wel. Dat u vanuit het woord woorden mocht ontvangen die gingen stralen en schitteren als een ster in uw donkere zondenacht. O, dat we zouden bidden en smeken. Heere, trek ook mij. Dan zullen we u nalopen. Trek me tot het kind. Breng me bij uw lieve zoon voor het eerst en opnieuw. Dan gaat het niet alleen om de gang naar het kind in de kribbe. Maar schenkt mij ook de gang naar zijn kruis. Om één plant met hem te worden in de gelijkmaking van zijn dood. En zijn opstanding schenkt mij ook de gang straks naar het vaderhuis. Om dan u, o Heere Jezus, mitschaders de Vader en de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwiglijk te aanbidden, eeuwiglijk te prijzen, eeuwiglijk te loven. Hier krijg ik mezelf telkens weer terug, maar om mezelf dan voor goed en voor altijd kwijt te mogen zijn en eeuwig u rijk te zijn, want dan zal ik u al mijn liefde volkomen, storeloos en eindeloos, al mijn liefde waardig schatten. Wel, gij mijn rechterhand woudt vatten, ge zult me leiden door dit leven, door uw raad, door uw woord en door uw geest. En mij, blij vooruitzicht dat mij streelt, hiertoe door u bereid, opnemen. In uw heerlijkheid is dat op deze laatste zondag van 2018 jouw en uw vooruitzicht. Amen. Dus wordt des Heren volk geleid. We gaan het zingen, gemeente, uit de lofzang van Zacharias, het 4e vers.
Lord.